Ik lees vanaf vers 12 in hoofdstuk 1. Dat is de openbaring van Jezus Christus die hij gedaan heeft aan Johannes op Patmos. Johannes hoort een harde stem achter zich. Ik draaide me om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik 7 gouden kandelaars. En daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst. Zijn haar was wit als witte wol of als sneeuw en zijn ogen waren als een vlammend vuur. Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij 7 sterren en uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon. Toen ik Johannes hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn rechterhand op mij en zei: wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar nu leef ik tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Over die laatste woorden gaan we nu nog even nadenken. Het gaat natuurlijk de hele tijd al over sleutels. Je hebt het graf wel gezien met dat enorme slot waar de sleutel aan ontbreekt. En dan zegt de Heer Jezus nog erachteraan tegen Johannes: schrijf op wat je hebt gezien en wat er nu is en wat er zal gebeuren. Nou ja, daarom kunnen wij dat nu lezen, omdat hij dat ging opschrijven. Straks na de uitleg hiervan zingen we met elkaar Jezus overwinnaar. Nou moet je voorstellen, het is paasmorgen, je komt naar de kerk, hartstikke vol, je moet zoeken naar een plek en allemaal uitbundig. En je zingt, opgestane Heer. En ineens komt hij zelf binnen. Door een deur, daar of daar, of door het dak van mijn part. Nou geloven we eigenlijk niet hè, dat gaat gebeuren. Wat geloof je nou met Pasen? Wat beleid je nou met Pasen? Geloof je dat Jezus zich zomaar zou kunnen laten zien aan ons? Hij is opgestaan, dus hij moet ergens wezen, hè? Toen ik dominee was in Schiedam, en toen kwam ik ook al vaker Maassluis spreken. Ik ben er 10 jaar dominee geweest en in die 10 jaar is het 1 keer gebeurd dat de voordeur van de kerk openwaaide. 1 keertje. En dat was toen wij avondmaal vierden en ik hoorde mijzelf ineens zeggen van: ja, eigenlijk is Jezus onze gast in, maar ja, hij is er nog niet, dus ik zal het avondmaal nog maar weer een keer bedienen. Nou, toen ik dat gezegd had, ging dus die grote zware voordeur van die kerk aan de Westvest in Schiedam open. Dat was zo bizar, alsof Jezus mij even wou laten zien: joh, wat denk je nou, dat ik er niet ben. Ik kan komen wanneer ik wil. En de hele kerk was er ook stil van. Dat is echt een heel bijzonder moment. Van de moslims die in Jezus gaan geloven, zegt 1 op de 3, ja, ik heb hem gezien, dus ik moet hem wel geloven. Geloven wij dat? Of kan dat niet, denk je, dat Jezus zich laat zien? Wat is Pasen? Wat geloof je dan? Een jongen uit Nieuwegein, mijn vorige gemeente, heeft Jezus gezien, zei hij. Terwijl hij vast zat in de gevangenis. De jongen had helemaal niks met God, met geloof. Hij kijkt in de spiegel en denkt: waar slaat mijn leven op? En ineens staat er iemand achter hem. En zenuwachtig komt hij bij ons thuis. En bevend vraagt hij dan: kan dat, pastor? En heeft zich aangesloten bij onze gemeente. Ik moet wel eerlijk zeggen, zijn verhaal overviel mij wel. Hè. Jongen, kan dat? Dat Jezus zich laat zien, kan dat? Ik zei volmondig ja tegen hem. Maar hoeveel rekening hou ik daar zelf nou eigenlijk mee, hè? wat geloof je nou met Pasen? Wat geloof jij met Pasen? Een van Jezus' beste vrienden, misschien wel zijn beste, Johannes, zat vast ook op een eiland, een Grieks eiland, Patmos, in de Middellandse Zee. Waarom zat hij vast? Nou ja, hij had mensen over Jezus verteld en dat mocht niet. Zoals dat in onze tijd in heel veel landen nog steeds niet mag. Jezus mag daar niet binnenkomen. Zo dwaas eigenlijk. Dat is alsof je tegen de zon zegt, jij mag vandaag niet schijnen. Weet je dat mensen in Noord-Korea, hè, christenen die gevangen zitten, die mogen niet naar boven kijken. Die moeten naar de grond kijken. Om ze te dwingen om niet Jezus te zien. Bizar. Alsof Jezus tegen te houden is. Want daar komt hij, naar dat Griekse eiland. Hij komt naar zijn oude vriend. Waarschijnlijk was Johannes zijn favoriete leerling, hè, de discipel van wie Jezus hield. Maar het is heel lang geleden dat ze elkaar gezien hebben. Johannes is stokoud. Men schat ongeveer 90 als dit gebeurt. Dus Johannes is oud geworden. En Jezus niet. Jezus is nieuw geworden. Het sneeuwwit haar. Ogen van vuur. Dat is toch net anders dan hoe Johannes hem gekend had op aarde. Hij heeft een stem met zoveel power. Dus wat een contrast, hè? Die oude Johannes op dat stille eiland. En dan de energie van Jezus uit de hemel. Wat contrast, hè? Het wordt een bizar weerzien. Johannes schrikt zich dood. Staat er gewoon. Hij viel als dood neer. Je kan je doodschrikken, hè? Dat is trouwens in de Bijbel al eerder gebeurd. Zo'n verschijning en dan wat er verder gebeurt. Bij Daniel hebben we pas gelezen. Daniel was aan het bidden. 3 weken lang. En toen komt er ineens iemand bij hem. En die zegt, ja, ik ben 3 weken opgehouden. Vanaf het moment dat je ging bidden ben ik al onderweg. Maar hier ben ik. En die persoon lijkt sprekend, Daniel 10, openbaring 1, lijkt sprekend op Jezus uit openbaring 1. En ook Daniel valt als dood neer. En ook hem moet dan de Heer die bij hem is, moet hem aanraken van kom op, niet bang zijn. Dat is de eerste keer dat het gebeurde. De tweede keer is met Johannes en Jacobus en Petrus. Toen Jezus nog op aarde was en toen zei Jezus kom op, we gaan die berg op. En een stukje richting de hemel. En dan verschijnen daar Mozes en Elia. Heel bijzondere gebeurtenis. En die 3 discipelen die schrikken zich dood. En dan moeten ze weer naar beneden. Ze vinden het heel hemels moment. Van wow, wat is dit? En zullen we tenten neerzetten zodat we weer kunnen blijven. Al een beetje hemel op aarde. Ze durven niet meer naar beneden. Daar ligt ook een jongen ziek. Komt dan daarna. En Jezus raakt ze dan ook aan. Kom op. Hij raakt ze even aan op hun schouder. Nou, dat gebeurt hier nou dus in openbaring 1 ook. Hij legt zijn rechterhand op zijn oude vriend. Niet bang zijn, maar ik ben het maar. Ik ben het, de koning van de hemel en de aarde. Johannes wist het dat Jezus leeft. Hij had hem zelf gezien, hè? En daar is hij nog steeds vol van, zo vol dat hij het aan mensen vertelt. Zo vol dat hij ervan vast gaat zitten, gevangen gaat zitten. Dus hij gelooft het, hij viert elk jaar Pasen. Dat kunnen ze in Griekenland als de beste. Nog steeds. Maar, ja, je kan Pasen vieren, maar als Jezus dan ineens zelf in levende lijven voor je staat, denk je, oh God, heb ik dat gevierd? Is het zo echt? En wat zegt Jezus? Daar gaat het nu even om vanmorgen. Hij zegt, ik heb de sleutels. Ik heb de sleutels. Oké? Wanneer zeg je dat nou, ik heb de sleutels? Kijk, ik heb ook sleutels. Hier, ik kom altijd op de fiets hier naartoe. Het is een hele eind rijden. Mijn fietssleutel. Onze voordeursleutel. En nog een fiets voor een hele zware ketting, want je woont wel in de Randstad. Nou zal toch niemand van jullie van zijn stoel vallen en zeggen, dat is bizar. Fred heeft een sleutel van zijn voordeur. Of heeft een fietssleutel. Dat ontzettend handige dominee, dat hij zo zijn fiets op slot kan zetten en weer van het slot kan afhalen. Dat denkt niemand. Waarom niet? Ja, want deze sleutels zijn van mij. En jullie hebben allemaal zo je eigen sleutels. Kijk, het wordt wat anders als ik sleutels omhoog hou die niet van mij zijn. Van wie zijn deze sleutels? Van jou, Vincent. Die ben je kwijt, jongen. Volkswagen, Paula. Straks kan ik zo jullie auto meenemen. Dat lukt op andere zondagen niet. He, dan zegt Paula, ja, leuke auto, maar hoe wou je dat doen, Fred? Maar vandaag kan ze tegen me zeggen, hé, hey, wij hebben de sleutels. Je krijgt ze terug, hoor. Als iemand zegt, ik heb de sleutels, dan bedoelt hij toch niet van, ja, logisch. Nee, dan bedoelt hij, deze sleutels waren eigenlijk helemaal niet van mij. Ik heb ze stiekem van Sietske gekregen. Ze zijn niet van mij. Ik heb ze in beslag genomen. Ik heb ze meegenomen. Ik heb ze gepakt. Jezus heeft het al een keer eerder over sleutels gehad. Als hij op aarde rondloopt, dan zegt hij tegen Petrus, hier heb je mijn sleutels. Dat zijn sleutels van de hemel. Dat zijn echt sleutels van thuis van Jezus. Hij zegt, je kan zo de hemel open doen voor mensen. Mooi, hè? Sleutels van de hemel, van het vaderhuis. Maar de sleutels die Jezus nu aan Johannes laat zien, kijk eens, twee sleutels. Deze is van de dood en deze van het dodenrijk. Nou ja, kijk. Het dodenrijk, voorgesteld als Hades, als een plek, als een ruimte. Eigenlijk was het wel heel geinig, Marjolein, dat de kinderen die slotjes, die verrotte slotjes, niet open konden krijgen. Want is er maar één die dat kan? De stiekem natuurlijk heel goed uitgevoerd. Het duurde ook een eeuwigheid, want het lukt ons niet. Ja, we gaan straks deze dienst even evalueren. Jezus lukt het. Die zei, ik heb twee sleutels, dood en dodenrijk. Had je niet gedacht, hè? En Johannes denkt, joh, hoe komt hij daar nou aan? Hoe komt Jezus aan die sleutels? En dan gaat Johannes terugdenken aan de paasdagen. Toen Jezus nog op aarde was. Dat was een bizarre tijd. Die vrijdag, hè? Toen werd het donker, dus midden op de dag. Zonsverduistering. En daar stond Johannes naast de moeder van Jezus. Die stond naar haar eigen zoon te kijken. Het was vreselijk dat moment. Ze waren er kapot van. En dan denkt Johannes goed, nou hoe ging dat nou ook alweer precies? Hoe ging dat nou? Ik heb er vrijdag ook iets van gezegd. Johannes herinnert zich dat het verdraait, dat het weer licht werd toen Jezus nog daar hing. Toen werd het licht. Die zonsverduistering, daar kwam een einde aan op vrijdag. Johannes denkt, was Jezus toen al dood? Nee, misschien nog wel zelfs niet. Hij leefde nog, heeft nog een paar dingen geroepen in het licht. Dus tuurlijk, Jezus hing ook in het donker, maar op het eind was er licht. En in dat licht geeft Jezus de geest. Daar moet je eens heel goed over nadenken. In het licht. En Johannes denkt erover na. Oké, Jezus is niet in het donker gestorven. Dus in dat licht van God, met die breedstraler, is die dat donkere hol ingegaan. Hoor je even wat er gebeurt? Dat realiseert Johannes zich nu. Hij is met een breedstraler, met een schijnwerper, de duisternis ingegaan. En wij geloven dat Jezus als overwinnaar de dood uit is gekomen. Maar het is dus nog veel sterker. Als overwinnaar is hij de dood ingegaan. Als overwinnaar. Christus Victor. Zo viert de kerk in het oosten ook vooral Jezus. Als de overwinnaar. Dat is dus ook wat we zingen straks. En dat is wat we al gezongen hebben. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. Ja, dat weten ze. Dat weten ze wel. Dat weten ze soms beter dan mensen. Misschien is dat ook wel wat Petrus heeft geschreven in zijn brief. Een hele moeilijke tekst. Dat Jezus het evangelie gebracht heeft aan de gevangenen in de duisternis. Wat betekent dat? Wat is Jezus daar tekeer gegaan in het dodenrijk? Toen Jezus op aarde kwam, waren de boze geesten de eerste die hem herkenden als de Zoon van God. Oh jongens, ons laatste uur heeft geslagen. Nou wordt het link. Nou komt God zelf naar beneden. En toen Jezus in het dodenrijk kwam, waren de boze geesten de eerste die doorhadden dat hij daar niet te houden was. Dat is Paas evangelie. Dus de duivel, stommerd, heeft een kapitale fout gemaakt. Hè? Die dacht, ik ga Jezus zo tergen, ik ga hem zo kapot maken dat zijn liefde gaat verdwijnen. Ik ga hem compleet uitschakelen. Ik ga eerst Johannes uitschakelen op dat eilandje. Niet gelukt, want ik heb het nog over Johannes met jullie. Hij denkt ook, ik ga Jezus uitschakelen. Ik ga hem compleet uitschakelen. Dus, Satan staat met open armen Jezus te ontvangen. Kom maar in mijn rijk. Kom maar. Hier is de dood. Hier is het dodenrijk. Kom maar. Komt u maar. Weg. En dan schrikt hij zich dood. Hij schrikt zich een ongeluk. Want Jezus komt dus als triomfator naar binnen. We zongen dat heel raak, die woorden. Op eigen grond werd hij verslagen. Voor Jezus was dat een uitwedstrijd. Voor Satan een thuiswedstrijd. Maar Jezus heeft glorieus gewonnen. En als hij dan na 3 dagen weer naar buiten komt, dan pakt hij gouden sleutels mee van Satan. Dat is wat Jezus doet. Dat is goed over nagedacht. Die sleutels moet ik hebben. Die zaak moet nooit meer dicht. Die tent. En hij laat de deur van het graf openstaan. Dus je kunt zeggen, waar is het paasfeest begonnen? In de hel. In het rijk van de duivel. In het rijk van de dood. Nou, dat is toch hemelse ironie. Dus die gevangenis die staat voortaan open. Hè? Weet, Jezus heeft niet alleen de sleutels meegenomen, maar hij kan nu alles en iedereen daar weghalen. Kom maar achter mij aan. Wat geloof je met Pasen? Wat geloof je? Kan heel moeilijk zijn. Hè? Je hebt in je leven misschien al 70, 80 keer het paasfeest gevierd. Johannes ook, die wist zeker dat Jezus leefde. En toch schrok die van hem. Van, oh geloof ik dit. Oh geloof ik u. Wat geloof je als de dood... Als de dood heel dichtbij komt in je leven. Wat geloof je dan? Wat heb je dan? Wat heb je dan aan het paasfeest? Als je gek wordt van al het nieuws en al die dood en al die mensen die sneuvelen en zo. Wat geloof je als je alleen bent? Als je alleen bent, net als Johannes op Patmos, wat geloof je dan? Als je je doodschrikt. Geloof je dat Jezus leeft? Zou je het willen? Zou je het willen? Dat hij zomaar aan je zou kunnen verschijnen. Dat hij je zomaar kan bereiken op welke doodlopende weg je je ook bevindt. Als Jezus dat kan openkrijgen, hè, de dood. Zou er dan nog iets wezen wat voor hem gesloten moet blijven? Wat in jouw leven zou dan onbereikbaar voor hem zijn? Dat is toch Pasen. En misschien vind je dat bedreigend. Oh, Jezus kan dus overal bij. Allemaal paaslicht. Wordt bijna verblind. En dan zegt Jezus, nee joh, niet bang zijn. En dan legt hij zijn hand op je. Zijn rechterhand en in de andere hand de sleutels. Alles gaat open. Alles buigt voor koning Jezus. Amen.